Dit is een politieke podcast van AT5, Het Parool en De Telegraaf.
Denk aan Hilversum, Laren, Bussum. Dat wil je allemaal niet dood
worden. Het verbaast me wel dat de VVD Laren vreselijk.
Afschuwelijk.
Daar gaan de huwelijksproblemen weer. Ja.
Nee hoor, dat gaat in een gezond huwelijk zo. Heb je zeker geen ervaring mee, hè, nog?
Nou. Onder de gordel.
Welkom bij Politiek aan Amstel, jouw podcast over de Amsterdamse politiek. Elke week bespreek ik Nicolai Brennan van AT5 samen met
David Hielkema van Het Parool
en Marijn Schrijver van De Telegraaf.
De bubbel van de Stopra. Heren, van harte welkom. Marijn en David, fijn dat jullie er wederom zijn.
Fijn dat jij er bent, Nicolai.
Het is ongelooflijk, maar het moment is bijna daar. Het moment dat je wist dat zou komen, is eindelijk hier.
De Olympische Spelen, de finale van onze Olympische Spelen.
Nog anderhalve week tot de verkiezingen, totdat we naar het stemhokje mogen en moeten aankruisen welke partijen wij groot willen maken. Maar we gaan vandaag het hebben over de campagne natuurlijk. En mijn gevoel is toch wel dat de grote klap er nog wel moet komen.
Dat was niet Angelo Delsen van de SP gisteren bij Op1? Of wat is het? Bij Pauw de Wit.
Nee, ik heb het idee dat al deze debatten eigenlijk training is voor de laatste twee grote slotdebatten. Althans, het soort van slotdebat van het Parool, het echte slotdebat van AT5 natuurlijk. Maar kijk, dan pas gaan mensen echt kijken. Het zijn zulke kleine zaaltjes waar ze soms naartoe gaan met zo weinig mensen. En als het niet eens gelivestreamd wordt of een journalist. Als er een boom in het bos valt, hoor je die vallen. Want waar doe je het voor? Het is eigenlijk, er zal wel een butterfly effect zijn. Maar het is denk ik allemaal een soort van training en voorbereiding.
Het is allemaal in marge, zeg jij.
Nou ja, dit is niet voor niks. Maar dit zal niet een enorme invloed hebben op de verkiezingen wat tot nu toe gebeurt. Is wel interessant om te kijken hoe bijvoorbeeld zo'n huisjesmelkers frame van Peil zich ontwikkelt gedurende de campagne tot de laatste week. Maar ik denk dat de meeste Amsterdammers er nog niks van meekrijgen, toch?
Nee, jij zei vorige week dat het woondebat, waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben, het debat is deze campagne. Dus
cliffhanger was het dat debat.
Precies.
Of doelde Marijn op dat het thema wonen het thema is?
Volgens mij bedoelde ik de afgelopen week. Maar zelfs dat moeten we nog maar zien.
Over inderdaad de debatten gesproken. Wij gaan inderdaad een groot slotdebat organiseren met AT5. Op 17 maart doen we dat om 7 uur 's avonds in de Meervaart. En daar mogen mensen bij aanwezig zijn. En ik dacht, de zon schijnt, laten we kaartjes gaan uitdelen. En de podcastluisteraar heeft een voorsprong op alle andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Dus wilt u bij deze
een meet and greet met Nicolai Brannan?
Nee, met Marijn en David, want ik ben heel druk, jongens. Ik moet dat presenteren. Maar wilt u erbij zijn, dan mag u dit weekend tot zondag eindavond mede naar politiek aan de Amstel@at5.nl. En ik hoop iedereen die mailt een plekje te kunnen geven. Maar
ik weet
geen
dat
garanties.
Wij ook die e-mails krijgen, hè, naar dat gezamenlijke adres.
Ja, ik had geen ander mailadres. Dus,
dank je wel hiervoor.
Het is gewoon even wat het is. Politiek aan Amsterdam@at5.nl. En schrijf dan even dat je bij dat debat aanwezig wil zijn. En dan ga ik maandag balans opmaken of we iedereen kunnen uitnodigen die dan gemaild heeft.
Geef het door, zet het voort.
Nee, het is dus voor de bubbel even nu.
Okay.
Dat is het idee. Ja, we gaan het zo dus uitgebreider hebben over inderdaad de verkiezingen. Wat viel, maar eerst natuurlijk even wat verder opviel. Dan mag ik hem aftrappen.
Je hebt hem zelf opgeschreven.
Ik heb hem zelf opgeschreven. Ja, ik zit nog in de hoe noem je dat? De afterglow. De afterglow van 11 interviews hier in deze studio vorig weekend. Ik had er nog wel een paar bij kunnen doen.
Je hebt alle lijsttrekkers geïnterviewd. Behalve alle, want er doen 35 partijen mee. Maar je hebt de 11 partijen die in de peilingen terugkomen, heb je geïnterviewd.
Ja, die nu een zetel hebben in de raad. Ja, ja. Die hebben een uitnodiging gehad. Johan Dessing van Forum voor Democratie had natuurlijk afgezegd.
Hij is helemaal onzichtbaar nu. Laten we één punt maken. Ik heb hem helemaal niet meer gezien.
Nee, maar hij appt mij nog wel eens.
Oh ja?
Ja.
Oh. Ja, ik heb maar het plekje van Forum aan Tanay Bilgin gegeven in de krant.
Dat was een leuk interview, de Nieuw West. Maar heb je het boek gelezen van Forum?
Nee.
Nee.
Jij?
Nee, ik heb dat boek gelukkig niet.
Oh, dat boek wat ik gekregen heb?
Ja,
nee, dat ligt nog op de stapel ergens na de verkiezingen.
Maar heb je ook Carla Kabamba geïnterviewd?
Nee, want die heeft geen zetel gehaald vorige keer.
Okay, nee,
de partij. Want ze zat natuurlijk voor bijeen in de raad. En we hebben dus bijeen uitgenodigd voor het lijsttrekkersinterview. En dat was dan Tovik Dibi.
En wanneer zijn de interviews te zien?
Vanaf vanavond.
Leuk.
Bij AT5.
Leuk.
Ja. Om 8:15.
Ja. Nou, leuk.
We beginnen met Juliette Broerse.
Leuk. Ook leuk.
Leuk, leuk.
Allemaal leuk.
Alles is leuk.
Maar doe maar stoer dat jij dit gewoon even allemaal zo doet. Terwijl ik aan het kapot gaan ben. Ik vind wel leuk. Ik heb 2 daadwerkelijk oprechte berichtjes gekregen na afgelopen uitzending. Van gaat het wel goed met je?
Oh, dus goed.
Eindelijk, sommige mensen horen me. Maar ik
en je mag blijven.
Ja, ook nog.
Want je hebt, jouw hoofdredacteur heeft geluisterd.
Ja, die luistert. En die zei, je mag blijven.
Wat goed.
Ja. Ja, we hadden ook even gebeld natuurlijk, want we vonden het een beetje zielig voor je.
Ja, een fruitpakketje opgestuurd.
Goed, wat ook verder opviel deze week is dat... het is een van de thema's deze verkiezingen. Gaat er een verbod komen voor toeristen in de coffeeshops? Het is natuurlijk een terugkerend thema de afgelopen jaren al geweest. Ze wilden het al eerder, meerdere partijen in de raad. En toen kwam er een stevig verzet vanuit de coffeeshopbranche. Ja, en dat verzet komt nu weer op.
Een goede lobby zijn ze aan het voeren, hè? Ze hebben een heel onderzoek laten doen
door INO. Dus dat is
Ipsos INO tegenwoordig.
Ipsos INO. Ja, dat is natuurlijk wel een gerenommeerde partij die onderzoek doet. En de conclusies kun je wel zo stellen dat die enigszins in het voordeel van de coffeeshop-eigenaren zijn.
Ja, maar het waren maar onder 97 ondernemers volgens mij van de 1500. En wat me vooral opviel is dat ze allemaal zeiden dat er nu al omzetdaling is. Dat betekent eigenlijk misschien dat de maatregelen effect hebben op de binnenstad.
Zo zou je het ook kunnen zien. Dat
las ik. Ik dacht, dit is voor de wethouder toerisme en burgemeester Halsma, is dit alleen maar een aanmoediging? We gaan de goede kant op.
Ja, want je zou natuurlijk politiek kunnen zeggen, wij gaan ermee akkoord dat er gewoon wat zaken gaan omvallen. Hoe vervelend dat ook voor het individu is, maar voor het grotere plaatje wat wij voor ogen hebben.
Zij willen al die toeristenwinkels daar weg hebben. Zij willen al die ondernemers daar minder hebben.
Dus jij ziet het als een soort motivatie voor de politieke partij om te zeggen dat ik criterium laat hem maar komen.
Ik zag hem als 2 kanten. Ik las dat rapport in ieder geval niet als een lobby voor de coffeeshops. Ik dacht, jullie schieten hier ook met jullie zelf in de voeten.
Ik ben benieuwd. Vorige keer was natuurlijk D66 die overstag ging om te zeggen, dit gaat er echt niet komen. Toen is het er ook niet gekomen.
PvdA wilde ze ook niet.
Vorige keer.
Fatih Abdi, de allereerste gemeentecommissiedebat. Toen was het volgens mij nog niet helemaal afgestemd met de partij. Maar toen heeft ze gezegd, nee, dat willen wij niet. En dat was binnen de partij niet. Dat ze ook allemaal met de wenkbrauw omhoog gingen. Oh, hebben we dit afgesproken met elkaar?
De vraag is, durft de politiek dit keer door te zetten? Dus durf je voor die lobby die nu gaat op gang komen en waarschijnlijk de komende tijd nog wel vaker aanwezig gaat zijn, te zeggen, wij gaan nu echt voor die koers voor minder coffeeshops in de stad?
En wat vindt Halsma van de methodiek van dit onderzoek? En een onderzoeksopzet?
Het is Ipsos, gerenommeerde partij, toch?
Ja, de ombudsman ook.
Goed, David.
Jongens, het is allemaal niet heel relevant, maar ook weer wel. Want ik dit weekend natuurlijk Iran allemaal gezien. Denk je, gaat nou David ook over de wereldproblematiek beginnen? Maar 4 jaar geleden was ook Oekraïne. En daar moest ik toch even aan denken. Toen werd ook de hele campagne werd stilgezet, echt door alle partijen. Ik ging toch even terug naar die periode. En dan zitten we deze week, heb ik 6 debatten volgens mij gevolgd. En dan zit je daarbij en dan denk je, met al die aanslagen en de oorlog in de gaande is. En wat is het toch fijn om hier te mogen debatteren over cultuur en over...
woningbouwverdelingen, cijfers.
Precies. Ja. En dat was gewoon even
een realisatiemoment voor David.
Ja.
Nou, wat
een mooie stad zijn we ook gekregen.
Maar wat fijn dat jij nog in die bubbel zit, dat we onaanraakbaar zijn op dit moment. Want het begint zo normaal te worden.
Dat het zo dichtbij
komt. Ja. Dubai, Oekraïne. Heel veel mensen zijn in Dubai geweest. En het komt nu allemaal zo dichtbij. En het is niet eens meer de opening van het journaal elke dag.
Nee, mensen maken zich vooral zorgen over waar ze kunnen tanken. Dat is vooral hun zorg.
Ja, nou ja.
Nou ja, een relativering of ik weet het niet.
Ik snap je gevoel. 4 jaar geleden natuurlijk wel echt heftig met Oekraïne en nu eigenlijk ook. En we zijn het misschien wat normaler gaf in de onrustige wereld, helaas. Marijn.
Ja.
Je had een filmpje van Sandra Doevendans opgeschreven.
Oh ja, er was veel gedoe over een filmpje van Sandra Doevendans. Zij is voor de PvdA stadsdeelbestuurder in Nieuw-West. En ze had een compilatie online gezet met allemaal filmpjes eigenlijk van de gemeente. Allemaal dingen die helemaal goed gaan in de stad.
Ze had het een beetje opgeëist alsof het de PvdA was.
Ja, ze had het in PvdA-vormgeving gegooid. Maar eigenlijk
welk logo?
Nou?
Uit 2004.
Nou ja, old school. Maar daar waren andere partijen een beetje verbolgen over. Want die zeggen van ja, dat is gewoon beleid dat we met z'n allen hebben gemaakt. Maar ook de beelden die ze gebruikt zijn gewoon gemeentebeelden. Hè? Dat heeft de PvdA niet betaald. Dus de PvdA loopt nou campagne te voeren met gelikte filmpjes van de gemeente. Dus heeft het offline gehaald.
Ik heb het even gecheckt bij de woordvoerder van de PvdA. Van hoe zit het nou? Waarom doen jullie dit? Die zegt, Sandra heeft die post gemaakt zonder dat we dat wisten. Dus toen het naar boven kwam, is haar meteen gevraagd om het offline te halen. En dat heeft ze toen gedaan.
Maar het is fijn, want dan heeft ze toch weer even contact gehad met de PvdA. Want het gerucht in de wandelgangen gaat het verhaal dat zij gewoon... eigenlijk dat niemand meer opneemt als zij belt. Dat ze al heel erg op een zijspoor zit. Dat ze ook niet meer stadsdeelbestuurder wordt.
Nee, dat hebben een paar maanden geleden volgens mij ook al een keer gezegd. Dat
ja, ja, ja. Haar exit maar dat het, ze heeft ook begin dit jaar... het verhaal gaat dat ze ook een beetje op de kop heeft gekregen over een paar dingen. Onder andere die retweet, zeg maar, die repost van iets van Tofik Dibi die iets omstredens deed. Dus ze is nog een beetje aan het
Ik heb al een idee wie de nieuwe bestuurder wordt in Nieuw-West, maar dat hou ik nog even hier.
Oh, dat is een leuke voorspelling, toch?
Dat is een leuke voorspelling, maar ja, dat is ook een scoopje, dus dat kan ik nog niet helemaal.
Dus je weet het al, het is voorkennis.
Het is voorkennis, dus dat mag je niet voorspellen, hè?
Mm.
De voorpagina van het Parool ergens dit weekend misschien wel. Ik ga die krant kopen. Jij, Marijn?
Ik heb geen abonnement, nee.
We gaan hem in de kiosk.
Oh ja,
moet je toch eens aan je hoofdredacteur vragen waarom jij geen abonnement hebt op het Parool.
Ik wil dat graag onbevooroordeeld mijn eigen stukje kunnen schrijven. Dat is oprecht zo.
Extinction Rebellion deze week.
Ja, nou, ik dacht bijna. Misschien is het zelfs een gamechanger. Maar Extinction Rebellion die heeft tientallen scholen hebben ze de toegang dichtgelijmd, vastgeketend, vernield. Kinderen konden niet naar school. Middelbare scholieren gingen...
Ontwrichting van de samenleving.
Want zij vinden van onze toekomst is niet meer. Dus zo laten we het zien. Dan kinderen die naar school kunnen of zo. En het ging Halsema te ver.
Halsema was echt boos.
Halsema die heeft een grens gevonden aan haar demonstratievrijheid. Hè? Want en misschien wel waar ik het meest over heb geschreven de afgelopen 4 jaar... is de demonstraties in Amsterdam en de Halsema's opvattingen over de demonstratievrijheid. En dat dat heel ruim is en ver kan gaan. Maar hier trok ze een grens. Dit was niet oké. Dus nu weten we waar die ligt, die grens.
Bij
toch goed om te weten.
Weet je wat Embarki zei? Die heb ik ook om een reactie gevraagd. En die zei, dit is de minst intelligente route om aandacht voor het klimaat te vragen.
En waarom heb je bij Embarki een reactie gevraagd?
Nou ja, misschien kreeg ik hem ook wel gewoon omdat hij onderwijswethouder is.
Ah, kijk, natuurlijk onderwijswethouder.
Ja, die kwam nog en toen zei ik van ja, Halsma heeft al gereageerd. Die was Halsma eerder was dan de wethouder. Ja. Ja.
Goed, ik zag ook dat het Parool embedded was met deze types.
Embedded?
Jullie waren mee met ze op pad.
Nou,
aan het dichtlijmen.
Half Parool-redactie zit bij Extinction Rebellion.
dat is, zit je er ook bij, David?
Ik zit er niet bij. Ik heb nog nooit gedemonstreerd, jongens.
Nee? Ben je nu aan de tafel aan het vastplakken hier?
Ik zit helemaal vast hier.
Een rectificatie nog van jou, Marijn.
Oh ja, ik zei vorige week dat Volt niet benaderd had over dat plan...
Haar verkiezingsprogramma heet dat.
Nee. Een
daar
plan...
was jij over frustratie heel lang.
Nee, een plan. We hadden het vorige week over woningdelen.
Woningdelen, de enquête.
Alleen, ik begin te snappen waar het aan ligt. Ik heb een generatiekloof met Volt over hoe je... Hè, dus ze hebben gezegd, morgen komen we hier en hier mee. Denk ik, oké. Morgen komt dat persbericht. Morgen komt. Alleen dat was dan zeg maar de aankondiging.
Jij moest daar wel op reageren, dus je hebt daar niet op gereageerd.
Nee, maar dus dat,
maar
dat ze me niet hebben ingelicht.
Maar je moet iets warmer contact onderhouden, hè?
Ik denk toch dat het een generatiekloof is. En dan?
Polymarket.
Ja. Polymarket.
Jullie moesten mij dit uitleggen. Hè? Dus leg het nog. Wat is Polymarket? Want veel mensen kennen dit niet.
Er kan op internet met crypto gokken op bijna alles en van alles en nog wat. Dus eigenlijk is het gewoon net zoals met dat je kan wedden op een voetbaluitslag. Je krijgt een hogere uitkeer als je een beetje risico neemt. In ieder geval op basis daarvan kan je zien wat de meeste mensen verwachten.
Ik moest trouwens, ik zeg het wel, maar ik moet mezelf meteen rectificeren. Want toen we het hier over hadden, toen zei ik ook meteen, oh, dat is wat er in Iran is gebeurd, dat er al mensen echt duizenden, tienduizenden euro's hebben verdiend, omdat ze al wisten dat Iran
Khamenei, dat Khamenei zou aftreden, maar de vraag is of dat aftreden is als die dood is. Maar ja, dat klopt. De waarschijnlijk mensen met voorkennis hebben daar dus gehandeld.
Ja, en er wordt gewet op wanneer de eerste atoombom valt in dit conflict en zo. Maar goed, in de zekere zin is het ook een soort van wisdom of the crowds. Want mensen zetten hun geld in. Dus dan kun je zien wat mensen het meest realistisch achten. En er wordt ook gewet op wie de grootste wordt bij de verkiezingen in Amsterdam.
En jij hebt de live. Heb jij nu wat er
nou, er zijn spannende
is.
Ontwikkelingen in. Op dit moment 44% voor zowel PvdA... als D66. Het was D66 ging lang aan kop. Toen kwam de PvdA helemaal terug. Ik denk rond die kabinetsverklaring en zo. En nu klom D60 weer naar boven. Maar volgens de Polymarket wedders... zijn PvdA en D60 de grootste kanshebbers. Dat is echt nek aan nek. En GroenLinks zeg maar 16%. Dus de
16? GroenLinks?
16% om de grootste te worden. Dus het gaat er dus nu niet om de volgorde, maar wie wordt de grootste? En de crypto jongens en meisjes misschien, maar, één meisje... die denken dat het gaat tussen PvdA en D60.
Ja, GroenLinks 16% en de andere twee dan?
44.
44, oké. Moeten we nu iets van een geluid zeggen? Gokken is gevaarlijk en verslavend en dat?
Ik zou dit sowieso nog...
Maar wacht, jij wil zeggen, komt niet uit. Dat kom je niet op 100%.
Oh, dat weet ik niet.
Ik zou sowieso gewoon gaan stemmen. Dat is het allerbelangrijkste. Niet gaan
gewoon
gokken.
Stemmen, precies.
Gewoon stemmen, niet gokken.
Helder.
Nee, PvdA is weer voorbij. 44% en D66.
Wij beloven tijdens deze podcast meerdere updates van Marijn over Polymarket.
Marijn is nu uitgezoomd, die gaat daar weer verder.
Waar zal ik op inzetten?
Dan inderdaad, ga je al je slagers erop gooien?
Alles.
Dan inderdaad de verkiezingen, de campagne. Je ziet er een beetje moe uit, David, want jij bent alle kleine debatten langs.
Nou, we zijn er wel langs 6 gegaan. Of 7 ben ik er gegaan.
8, 9, 10.
Som erop. Maar het begon natuurlijk maandag allemaal met Marijn in de Bali.
Oh ja.
Tenminste, ik had ervoor een debat met onderwijs.
Het was een leuke week, hè?
Maar het was een leuke week.
Was een leuke week.
Wij hebben elkaar veel gezien, Marijn. We zien elkaar vaak.
Ja.
We zaten daar. Ik kreeg... wat kunnen we hierover vertellen? Het is een beetje in-crowd, maar we...
Jullie moesten afrekenen met 8 jaar linksbeleid.
Precies.
En onder leiding van een moderator hebben jullie jullie analyse over gegeven. Ja. Kevin Kreug van JA21 zat er ook. Marjolein Moorman, ja. Kamerlid van PvdA GroenLinks op dit moment. GroenLinks PvdA moet ik zeggen. Ik vond dat wel... Ik heb het natuurlijk grotendeels teruggezien. Blijft toch wel gek dat een oud-wethouder daar zit, nu als Kamerlid, en dan het beleid verdedigt van wat het huidige college uitvoert.
U wilde ook wel wat over zeggen. Het gaat over 8 jaar linksbeleid. We hadden ook, ik ben heel blij met Kevin, maar als Claire Martens daar had gezeten, was ook interessant geweest. Of als een Erik van den Burg daar had gezeten. Of Jan Paten.
Heel veel mensen hadden kunnen daar zitten. Maar het was leuk. Alleen op een gegeven moment kwam Marjolein Moorman op stoom en dan kwam Kevin Kreugen er niet meer tussen. Nee. Maar zij is wel goed, hè?
Beetje de variant, daar wil ik het zo meteen uitgebreider over hebben, Rogier Havelaar. Als ze eenmaal gaan praten, dan is het heel moeilijk ondertussen te komen. Het is een soort van die vertelt hoe het leven in elkaar zit. En dat gaat maar door en gaat maar door. En dan weet ze ook nog eens de linkse zaal en voor Rogier Havelaar de rechtse zaal mee te nemen, volgend tot een groot applaus.
Zij voelt die zaal goed aan. En zij weet, dan ga ik dit roepen en dan krijg ik dat applaus. Zij is wel echt
en
goed.
Hoe kan het dat de Tweede Kamer minder armoede, meer armoede wil? En dat er een motie is weggestemd? Ja, ze was sterk. Wat me opviel, Marijn moet eigenlijk toch een beetje rectificeren hier. Want Marijn zei in het debat dat de afgehaakten van Amsterdam, dat het allemaal rechtse kiezers zijn. Dus daar was je heel stellig over. En Moorman, die stond een beetje voor het blok. Nou, dat kan ik niet factchecken. En toen kwam Lotje Cohen van ONS, kwam daarna nog even naar jou toe.
Zal ik ook alle dingen die jij hebt gezegd gaan factchecken met terugwerkende kracht? Maar goed, ga door, want het klopt niet wat jij gaat zeggen, maar ga door.
Nou, en daar hoort ook SP bij, toch?
Het ging hierover. Ik had het gezegd, hè, heel veel mensen die stemmen niet in Amsterdam natuurlijk. Dus dit college heeft helemaal geen meerderheid in de stad. En toen zei Moorman van het is niet zo dat al die mensen rechts zouden stemmen. Dus zij impliceerde dat dit college gewoon op steun kon rekenen. Mijn punt was niet per se rechts, maar wel op buitenstaanderspartijen, zoals die heet in dat onderzoek. Dus dan misschien SP of Partij voor de Dieren of Bijeen. Maar het is niet, als heel Amsterdam zou gaan stemmen, dan zou dit college geen meerderheid hebben.
Waarvan akte?
Wat ik een hele goede vraag vond van Ruben Koops, mijn voorganger, illustere voorganger bij het Parool Politiek Verslaggever, die vroeg toch een beetje, en dat raakt jouw punt een beetje, Nicolai, van waar blijft het debat nou? En hij vroeg zich dat ook al, wat gebeurt er nou deze verkiezing? Waar gaat het over? En mijn antwoord daarop, en ik weet niet of jullie daarmee eens zijn, maar is toch de ideologie. Het mist een beetje echt duidelijk, waar gaan we naartoe met de stad? Wat willen de partijen nou?
Het gaat heel erg op thema's, de debatten natuurlijk. Het gaat vrij technisch. Het gaat over wonen, kunst en cultuur. Maar het grotere plaatje, de visie die mensen hebben voor de stad, de politici, die mist nog heel erg. En dan raad ik u aan om naar het AT5 Vlotdebat te kijken, want dat is een van de onderwerpen.
Nou, zijn punt was meer dat het juist heel erg ging over...
Voor democratie bijvoorbeeld, zei hij.
Nou ja, maar niet over hoe gaan we die stad schoon krijgen. Gewoon die hele concrete thema's waar wij het over hadden die avond. Hij zei, waarom gaat het daar dan niet over in de campagne? En dan wil ik graag wijzen toch nog even op een leuk item van AT5 deze week. Waldi, die ging naar Eiburg. Met de vragen van...
Waldi hoort stemmen. Een collega inderdaad van AT5 die dan de stadsdelen ingaat, de wijk ingaat om te praten over, weet u dat de verkiezingen er zijn? En zo ja, welke thema's vindt u belangrijk? En welke partij heeft u gestemd? En welke partij gaat u stemmen?
Ja, en dan spreekt hij mensen op Eiburg en die zeggen van ja, ik ga gewoon GroenLinks stemmen. Want goed voor andere mensen, die zijn vast sociaal. En ik heb me zo in verdiept. En praktische oplossingen. Dus het gaat meer om de idealen dan om de praktische oplossingen waar ze op stemmen. Ja, ja.
Ja. Een paar dingetjes die me opvallen. Nog debat. Kort ga ik ze doen, Nicolai. Maar dakloos debat. Ja, het meest opvallende punt is dat iemand in het publiek zei tegen VVD en PvdA: waarom lopen jullie hier zo te lachen? Jullie zijn toch helemaal anders erin over de opvang van daklozen. Maar het cultuurdebat was gisteravond. Daar vond ik het leuk. Onthoud dit. Rogier Havelaar zei daar: ik heb al Jezus gespeeld in een musical.
Onze redder.
Onze redder. Dus onthoud het voor zometeen. En het ondernemersdebat dinsdag, ja, dat vond ik het meest pijnlijke. Daar was Ja 21. Alle partijen waren daar ongeveer. Tenminste, 8 partijen, grote partijen. En Ja 21, er werd een manifest aangeboden over hoe de ondernemers van Amsterdam vinden dat het moet gaan. En Ja 21 begon met de opmerking: jullie manifest is ongeveer ons verkiezingsprogramma. Nou, heel debat volgde. Sietse Rijpkema kwam daar niet zo goed uit. En uiteindelijk werd er ook gestemd op wie de beste, het beste debat deed. Rogier Havelaar won daar met 25%. Maar Sietse Rijpkema kreeg slechts 1% van de stemmen.
Ah.
En dat is toch wel pijnlijk als je zo een statement begint en niet lekker uitkomt.
Er zijn nog wel leuke geruchten over. Dat Rogier het snel had zou hebben geappt, die link naar allemaal mensen buiten de zaal om te stemmen. Maar dat schijnt niet waar te zijn.
Nee, want er waren ongeveer 110 mensen in die zaal en 88 stemmen.
Goed, deze week heeft AT5 het Kieskompas gelanceerd. Dat is natuurlijk een gerenommeerd bedrijf ook. Wat zulke stemwijzers, moet je dat dan noemen, hulp bij het bepalen van je stem, in elkaar gezet. Hebben wij samen gedaan. 30 stellingen, alle partijen die tot nu toe een zetel hadden vorige keer in de verkiezingen, hebben meegedaan daaraan, mogen hem invullen. Dus 12 partijen. Het interessante is dat er dan ook echt een kompas uitkomt waar partijen staan. Links, rechts, conservatief, progressief. En opvallend was dat de VVD eigenlijk de meest rechtse partij van Amsterdam is. En dus niet Ja 21 en Forum voor Democratie. Vond ik toch een hele opvallende uitkomst. En ik weet ook niet of ze bij de VVD daar heel blij mee waren.
Volgens mij niet, nee. Nee.
Nou ja, je hebt dus dat kompas. Rechts gaat dan echt over economische thema's. Dus dat de VVD de meest rechtse partij is, is misschien niet zo gek. Maar ook heel, heel conservatief. Hè? Dat is dan de Forum voor Democratie, valt vooral op door conservatief. Dus als je kijkt naar wat vind je van buitenlanders, dat is progressief of conservatief, niet links of rechts. Wat vooral opviel is dat D60...
juist.
Economisch rechtser was dan
CDA?
Een partij waarvan we dachten van, hé, is D60 nou rechtser dan die partij?
Nee, ze kwamen sowieso heel rechts uit. En zij zelf waren daar best wel niet blij mee. En zij wijten dat eigenlijk, Nicolai, ik weet niet of ik daar bij jou voor moet zijn, maar zij wijten het aan het feit dat evenementen, dat als een rechtsproject wordt gezien.
Ik heb deze feedback niet van ze ontvangen. Ik heb alleen gehoord dat ze heel erg blij zijn met deze stellingen, in tegenstelling tot de andere die gedaan is, waar ze veel kritiek op hadden.
Oh ja?
Ja.
Dus zij zeggen, hoezo zijn festivals nou weer rechts?
Nou, hallo.
Ja, dat
is een enorme kapitalistische industrie achter die festivals. Enorm vervuilend, neemt enorm beslag op de openbare ruimte. Het is omdat GroenLinksers en D60ers er naartoe gaan dat het wordt geaccepteerd. Maar het is natuurlijk net zo fout als de bio-industrie en de auto-industrie.
Maar goed, dit is altijd zo. Komt de uitslagje niet uit, dan ga je de kritiek op hebben als partij zijn. Dat is prima. Dat is ook met de peilingen zo.
Het is wel fijn dat wij gewoon overal kritiek op mogen.
Ja, gewoon lekker in een vrije rol.
Maar bevestigt dit gewoon dat D66 vrij rechts is eigenlijk? Dat er ook nooit een knijter links college was? Dat dit gewoon...
Nou, het is natuurlijk wel een rechtsere partij dan we, denk ik, het gevoel wat we erbij hebben inmiddels. Precies. In de stad. Omdat GroenLinks PvdA zo'n grote vinger in de pap hebben hier.
Voor Amsterdamse begrip is de rechtspartij, maar dat die windroos van Kieskompas, daar is ook altijd gedoe over.
Nou, een goede windroos en D66 gewoon een rechtse partij, VVD, het meest rechts. Zwa. Dat is hem. Dan gaan we nu...
Dat is een mooi thema voor rondje Amstel. Volgens mij is dat rondje Amstel ook opgenomen.
Meneer Scholtes.
Ja, ik was ook nog naar het debat over hoe het voor vrouwen veiliger kan in de stad. We waren met, denk ik, 60 man daar. Er waren in de hele zaal 4 mannen. Maar ik was daar naartoe en ik sprak daar toch een paar lijsttrekkers die niet zoveel in de campagne voorbij komen. Laten we maar even naar ze luisteren, Nicolai.
Van de VVD Door de Kok, waar staan we?
Wij staan op ILAN, Stemverleidersdebat. En dat is een heel leuk vrouwennetwerk die met elkaar samenkomt om te hebben over politiek dit keer. En dat is in oktober ook al gebeurd. En nu doen we het voor de gemeenteraadsverkiezingen.
En ik begreep ook dat een van de antwoorden was dat jij ook wel een beetje, ook een beetje bang was dat u misschien als vrouw op plek 3 werd gezet. En alleen vanwege het vrouw zijn bij de VVD. En dat snap ik ergens natuurlijk wel, want het is ook een mannenclub momenteel.
Nou, nee, niet bang hoor, in die zin. Maar ik denk dat je... Dat politiek sowieso meer een mannenwereld is. En dat ik het juist heel erg leuk vind om als vrouw nu aan de slag te gaan. En daar heb ik vooral ontzettend veel zin in.
Ja, en je staat natuurlijk in de zetels. Zijn jullie momenteel op 4 zetels. Gaat dat nog de betere kant op?
Ja, ik denk dat wij eigenlijk altijd vrij laag gepeld worden. En dat is ook in het verleden zo geweest. En ik denk dat wij gewoon die 5 of 6 zetels zeker binnen gaan halen.
Mevrouw Kobamba, u bent wel bekend met de podcast.
Ja, dat ben ik.
En u was niet zoveel debat hebben u nog gezien, hè? Maar nu eindelijk wel.
Ja, klopt. Bij het Nederlandse debat. Daar ben ik heel blij mee.
Hoe ging het? Waar ging het over?
Het ging... We wisselden af. En voor mij ging het om openbare ruimte en veiligheid. Daar gingen de stellingen over.
Ja, want de vrouwen zijn ook nog steeds niet veilig in de stad. Nee. Ondervertegenwoordigd vaak. In de Amsterdamse politiek valt dat wel mee, maar in Nederland zeker. Ja. En eigenlijk was deze samenkomst daarvoor, hè?
Ja, precies. En waar het groeit waar het geld gaat, hè, in Amsterdam. Misschien is dat altijd zo geweest. Maar als vrouwen zien wij ook dat, tenminste dat hoorde je ook vanuit het publiek, dat alles daardoor achteruit gaat. De loonkloof wordt groter, alles wordt duurder. En eigenlijk is de vraag, hoe kunnen we de stad nog steeds maken voor de vrouw? Hoe zorgen we ervoor dat de vrouw zich thuis voelt? En dat het niet ten koste gaat van mentale of fysieke gezondheid.
Kirsten Zimmerman, u bent rondje Amstel, nog niet bekend voor Politiek aan de Amstel podcast. Ja. We staan hier in Noord, u bent lijsttrekker van de Piratenpartij.
Klopt.
En waar staan wij nu?
We staan wij nu. We waren bij een stemverleidersdebat wat voornamelijk uitging van vrouwen en feminisme, om jonge vrouwen aan te spreken te gaan stemmen.
En u was niet uitgenodigd. Helaas wordt u vaker niet uitgenodigd, maar toch, voor de verkiezing 4000 stemmen. Ja. Wat verwachten jullie deze keer?
We gaan voor een zetel onderuit. Op zijn minst eentje. En ik denk wel dat ik ben sinds 22 zit ik in de Stadscommissie Noord voor de Groene Basispiraten. Ik denk dat ik in Noord genoeg gedaan heb. Op de huurdersvereniging van de PEC-buurt op mensen mij kennen en weten dat ik me inzet voor burgers. Dus als je burgerparticipatie wil en iemand die je aan het jasje kan trekken van ga iets voor ons doen, dan zou ik op mij stemmen.
Is dit de gamechanger?
Gamechanger?
De gamechanger dan maar. Gaan we gewoon gelijk door, heren. Want we hebben genoeg gehoord van anderen. Ik wil mezelf weer horen.
En we gaan nog heel veel horen.
Precies, de gamechanger. En het belangrijke onderdeel van onze stad zijn toch de expats. De mensen die hier komen werken met heel veel belastingvoordelen.
Mag je niet meer zeggen van de barkie, hè? Internationals.
Internationals. Mensen met veel belastingvoordelen.
En internationale studenten en arbeidsmigranten.
Oké, maar die mogen stemmen in Amsterdam?
Iedereen uit de EU, dus ook de Poolse daklegger bij wijze van spreken, mag ook stemmen. Ja,
ja, en de vraag is, lukt het partijen om hen te mobiliseren om naar de stembus te komen? Want als dat je lukt, dan heb je potentieel...
5-6 zetels.
5-6 zetels.
Wel meer zelfs. Volgens mij zitten er 50... Ik probeer het op te zoeken, maar met internet gaat heel langzaam. 50-60.000 stemmen in Amsterdam. Nou, 1 zetel 6.000.
Ja, dus dat kan flink oplopen.
En daarom is er maandag een debat in het Engels.
Zeker een expat-debat.
Debate.
Oké. En dat zou dus de gamechanger kunnen zijn. Dat debat?
Het debat, maar inderdaad vooral ook gaan kiezers stemmen. Kijk, Parool zijn we nu een beetje zelfreclame heel erg bezig om die expats ook... Eigenlijk met een hele campagne. Alle artikelen die wij over politiek schrijven, vertalen wij naar het Engels. Dus
gewoon krantjes verkopen, toch?
We verkopen gewoon krantjes. Hè? Wij krijgen geen subsidie van de gemeente, dus dan doen we het gewoon zelf.
Heel goed dat jullie het doen, oprecht. Ik vind
ja,
het echt,
en we hopen AI ook gewoon... doet het, maar ja. Ja.
Hulp van AI, zeker. We hopen toch dat onder de bewoners, inwoners... een beetje levendig te krijgen van die expert. Er zit gewoon heel veel potentie. Volt zie je daar heel erg op inzetten. D66 deed dat vorige verkiezingen ook. Met name die partijen, daar is veel te winnen.
Maar waarom willen we dat zij stemmen? Want
dat is een wet.
Lang levende democratie. Alleen dit zijn natuurlijk mensen die bekend staan om weinig betrokkenheid bij hun omgeving, bij hun buurt. Dat is de hele kritiek op expats. Dat ze tijdelijk hier passanten zijn en niet investeren in contacten, in het onderhoud van de sociale cohesie.
Ja, maar dat is
en ze zijn vaak rijk, dus ze gaan stemmen. Het beleid raakt hen niet. Dus ze kunnen heel makkelijk even GroenLinks stemmen, want ze hebben er toch geen last van. Die windturbine komt niet in de Jordaan.
Dit is onzin. Willen wij dat expats blijven hier gewoon wonen? Die doen ook mee in verenigingen. Die moeten ook gewoon mee in de stad.
Dat zijn geen expats meer. Dat zijn het migranten.
Ja, dat zijn migranten. Maar ook die mensen kunnen en moeten stemmen. En als je het hebt over de opkomst. Nou, als je daarmee boven de 50% weer komt, 60%. Dan heb je alweer een betere afspiegeling van de stad. En de keuzes die gemaakt worden.
Leven de expatstem.
Ik ga dit 100.000 heb ik opgezocht, jongens.
100.000 expats.
Ja.
Nee,
waar bijgekomen? Sorry.
Daardoor dat de hele die opkomst, dat het zo laag is, dat heeft ook gewoon heel erg te maken met dat die expats niet stemmen en andere internationals. Want zij voelen zich vaak ook niet zo betrokken. Hè. Ze voelen zich bijna bezwaard. Dat ze denken van, ik weet er niet genoeg van. Dat heb ik bij de provincie Noord-Holland. Ik weet niks over de provincie Noord-Holland. Waarom moet ik hiervoor stemmen bij de Provinciale Staten? Maar dat hebben zij bij de stad.
Goed. Dus potentieel, als het de partij lukt om deze mensen naar de stembus te laten gaan, dan zou dat de gamechanger kunnen zijn.
Ik ben benieuwd of het D66, net zoals 4 jaar geleden, toen hebben ze Greg Shapiro ingezet. Kennen jullie hem?
Nee. Ja, zeker.
Nou, comedian. Nou.
Hij is nu de debatleider.
Oh ja?
Dus hij stond 4 jaar geleden op de lijst, nu is hij debatleider.
Grappig. Oh.
Dan gaan we naar een belangrijk debat deze week toe, het woondebat. Ja, ik heb er zo. Wat mij opviel afgelopen week, om het maar te introduceren, is dat er op de achtergrond heel erg gespind werd richting mij. En ik weet ook niet of dat richting jullie is geweest. Dat dit vooral een debat zou zijn van het grootkapitaal.
Nou, jongens, laat ik daar maar gewoon even mee beginnen. Want we kwamen eraan. Het was in een prachtige locatie, de Zuiderkerk. Het werd goed, mooie verlichting, goed uitgezet allemaal. Maar wie waren er niet uitgenodigd? Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren staat momenteel op 3 zetels. Dat is 3 keer zoveel als het CDA. Doen het in de peilingen ook een stuk beter dan het CDA. Niet uitgenodigd. Ik vind dat vrij onbegrijpelijk.
Maar Partij voor de Dieren wil eigenlijk, als je het op de man afvraagt, geen huizen meer bouwen in de stad. Die zeggen, de stad is vol, we moeten het groen beschermen.
Nou, volgens mij zat er een idee achter waarom er eigenlijk geen andere linkse partij dan Zita Pels waren.
Dus, want jij zei dat heel mooi. Hopelijk mag ik die woorden nu even stelen. Jouw woorden, het was hierdoor de roast of Zita Pels.
Je merkte, deze zaal wilde even ventileren. Die had dit nodig. Die wilde even die wethouder waar ze zich kapot aan ergeren al 4 jaar. Die wilde ze even op inhakken.
Ze hadden banners opgehangen met huisjesmelkers, vraagteken en een huilend emotie erbij. En ik hoorde van deze 66 en VVD ook een paar mensen die zeiden, nou, die borden zijn ook wel iets te gekleurd. Zelfs de WOZ-waarden die ze hier berekenen kloppen niet helemaal. Dus het was duidelijk een debat voor hun eigen achterban. En ook sturend.
Maar politici worden toch gewoon beter als ze aangevallen worden? Dan kun je je punt veel beter maken. Dus uiteindelijk is dit toch ook een soort.
Zita Pels spint hier absoluut garen bij. Maar als je een goed debat wil, vind ik ook dat je een Partij voor de Dieren,
zeker,
die mogelijk in het bestuur komt, moet uitnodigen.
Nee, vanuit de organisatie,
ja,
is dit natuurlijk discutabel, zeker. Maar voor Zita Pels is dit natuurlijk helemaal niet slecht. Want uiteindelijk, als jij van alle kanten aangevallen wordt, kun je veel beter je verhaal verkondigen, omdat je de hele tijd in het debat betrokken wordt.
Zeker, maar nogmaals over de organisatie wil ik daar nog een laatste punt over maken. Anne-Jo Visser van de
woningcorporatie.
Ja, precies, de directeur. Die stond er ook bij en die was achteraf echt woedend. Die zei echt van, ik snap niet dat ik meer. Nou ja, dat weet ik niet of ze dat precies hiervoor hebben laten lenen. Maar die was niet blij met hoe het debat is gegaan.
Maar die waren wel mede-organisator, toch?
Precies, maar ze hadden ook scherper op moeten zijn.
Ja,
zelf.
Dus die laat dit dan enigszins dan toch ook gebeuren?
Ja. Nou, het was dus een thuiswedstrijd voor het CDA. Rogier Havelaar en in mindere mate ook VVD en Ja 21.
Het CDA die kreeg echt de handen op elkaar daar. Ja. Het is ook grappig. Rogier Havelaar die zegt van eindelijk. Die heeft ook geen spreektijdlimieten dit keer. Hè? Dat merk je ook. Die grijpt alles aan.
De priester.
Maar hij zegt van al die thema's waar ik me in de raad druk om maak en wat dan bijzaken zijn, zijn nu in de verkiezingen eindelijk hoofdzaken. Dus ik kan eindelijk daarop doorgaan.
Maar hij was ook klein beetje aan het slijmen. Laten we even luisteren.
Wat ik een beetje lastig aan deze discussie vind, is dat hier bestuurders zeggen, die zeggen, wij gaan meer woningen bouwen. Wij gaan meer woningen bouwen. Maar weet u wie die woningen bouwen? Dat zijn de mensen in deze zaal. Die werken daar elke dag voor. En die mensen, die vragen bijvoorbeeld, hoe kan het in vredesnaam waar zijn dat de gemeente bijvoorbeeld rondom 40-40-20 de principes van de vrije markt bestrijdt? Want je moet iets bouwen wat gewoon niet uit kan.
Ja, jullie waren daarbij in de zaal. Ik heb het achteraf teruggeluisterd. Is er gedweld nog om al het slijm van de Havelaar op te ruimen?
Het is toch verkiezingscampagne?
Het was wel lekker opzichtig. Hij wist gewoon heel goed het publiek te bespelen. Hij werd ook echt achteraf door iedereen benaderd van, wat heb je dit goed gedaan? Wat was je goed? En dat ontving hij ook. En hij zei elke keer, ja, leuk dat ik het nu heb goed gedaan, maar stem op mij alsjeblieft.
Ja, dat is nou bij CDA dan wel het ingewikkelde. We mobiliseren ook maar die mensen om op die partij te stemmen.
En ze hadden ook op alle stoelen een flyer neergelegd met kandidaat Laurens Lochtenberg. En hij ging ook nog een vraag stellen. En dat was een beetje triest.
Dat was echt verdrietig.
Ja, dat en je hoort, er, van meerdere partijen ging dan een
uit het publiek.
Partijgenoot ging dan een publiek vraag stellen.
Rogier Havelaar zei, doe het niet. En bij de tweede keer deed hij het alsnog, Laurens Lochtenberg.
Belangrijk onderwerp bij dit debat was ook het aantal woningen. Daar is natuurlijk altijd discussie over. In percentages kun je niet wonen, in aantallen kun je niet wonen. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal platgeslagen. Want uiteindelijk gaat het daar wel over. Want als een partij zegt, zoals Partij voor de Dieren, die eigenlijk gewoon zeggen, we zitten op een gegeven moment gewoon echt aan een limiet in de stad, dan zou je op een gegeven moment, zij hebben zo'n ladder in hun partijprogramma opgenomen. Dan als je bij trede 4 eenmaal bent, dan is de stad gewoon wat woningen betreft vol. Dus die aantallen doen er natuurlijk toe. Dat is heel belangrijk, want of er nou 4000 woningen worden gebouwd of 8000, dat betekent dus dat er of 4000 personen of gezinnen in de stad kunnen wonen of 8000. Dus altijd die platitudes van het doet er niet toe, want je kunt er niet in wonen in aantallen, klopt niet. Maar het was wel even interessant toen het erover ging, omdat natuurlijk meerdere partijen zich er niet heel helder over willen uitspreken welk aantal ze nou willen. Onder andere Sofie Mbarki van de Partij van de Arbeid werd daarop aangevallen.
Alleen maar roepen 9000, de ander die roept 10.000 en ondertussen mensen heel eerlijk,
jij zegt
we realiseren er
maar wilt
dit jaar
nul bouwen?
6.000. Nee hoor, ik wil zoveel mogelijk.
Als, het, 5.000
als, het, als er 7.000 zijn in een complete stad, zijn er 7.000, dan zijn er 4.000
maar
in een complete stad ook.
Het is toch heel raar om een verkiezing
hoe
in te
gaat
gaan?
U ze betalen, die 9.000 trouwens?
GroenLinks en de PvdA gaan na deze verkiezingen één partij worden. Zij zijn samen verreweg de grootste partij op dit moment in deze stad. Het is dus heel bepalend wat zij vinden. Dus ik vind het ook niet helemaal eerlijk naar de kiezer toe dat het onduidelijk is wat de ambitie is. En we weten allemaal, soms haal je ambities niet. Maar als je geen ambitie neerlegt, dan weet je zeker dat je het niet gaat halen.
Dank u wel. Laatste reactie.
Nou ja, mijn ambitie is eigenlijk onbegrensd. Alleen, ik ben wel realistisch. Want de rekenkamer, de rekenkamer die zegt zelf, kijk uit. Maar we hebben scheidend wethouder Renie van Danzig.
Ja.
Gewaardeerde collega, die zei bij zijn afscheidsinterview, 5000 is heel realistisch als we alle andere opgaven in ons stad ook willen
maar
doen.
Dus tussen 5000 woningen bouwen.
Dus tussen 5000 van Renny van Danzig en de 9000 van D60 zitten heel veel luchtkastelen.
Maar u wil 5000 woningen bouwen.
Ja. Ja, opvallend. Wij waren daar aanwezig en jij hebt geluisterd alles. Dus je hebt het niet gezien. Maar dan zie je toch in de zaal dat er een andere dynamiek is dan wanneer je het zo hoort. Want ik moet eigenlijk een barkje hier nog redelijk scherp eruit komen. Terwijl we daar zaten, trok het een beetje flats vond af en toe. Jullie kijken er anders, denken er anders over na?
Nee,
voor wel echt een debat
gewoon
hier bij hem.
Zeker. Ja, en ik vind het, je kan niet met dit verhaal wegkomen. Het is toch, je moet de bestuurders ook kunnen afrekenen op de ambities die ze hebben, de aantallen die ze voorschotelen. En nu te zeggen van ja, ik wil zoveel mogelijk. En of het nou de 4000 zijn of 8000, ja, dit is gewoon een slecht verhaal.
Ja, is ook nog iets met de rondrekenen en zo.
Dat was Zietepels.
Ja, nee, maar Mbarki had wel de beste one-liner van de avond, vond ik. In Gouwehoer kun je niet wonen, maar in de 10 steden van Jette ook niet.
Ja, want die zijn meteen afgeschreven. Nou, het is, afrekenen is natuurlijk, Nicolai, D66 zegt nu 9000. In het coalitieakkoord is 7500 gekomen. Dat is één keer gehaald in de afgelopen 8 jaar. Daar kun je ze dan ook keihard op afrekenen.
Maar dat is natuurlijk, ja, daar ben ik mee eens. Maar daar kun je ze dan ook op een vraag iedere keer. Dan hebben ze natuurlijk altijd een antwoord, hè. De hoge rente, de oorlog in de Oekraïne, waardoor de bouwkosten gestegen zijn. Daar is natuurlijk een knik toen geweest. Maar je ziet nu ook weer dat ze stijgen in die aantallen. Ze gaan weer, wat was deze week cijfers bekendgemaakt, ruim 6000 volgens mij uit mijn hoofd, zeg ik dit nu. Woningen vorig jaar in aanbouw genomen. Je kunt ze wel ergens op afrekenen. En als de ambitie is zoveel mogelijk, dan kun je dus nooit meer als raad of als journalist richting een wethouder of richting een bestuur zeggen, u had dit als ambitie, het is niet gelukt. Waar stuur je ambtenaren mee het werkveld in? Zoveel mogelijk.
Maar kijk, dit is natuurlijk een ideologie, hè, waar ze van uitgaan. En ik ben het er inhoudelijk, weet ik niet of ik het ermee eens ben. Maar in ideologie mag je dat natuurlijk wel stellen. Je kan je ook afvragen, als die 10.000 woningen zijn gebouwd, dan zijn er weer 10.000 mensen. Want Amsterdam heeft een aantrekkingskracht, dat blijft het houden. Het tekort is er altijd. Zij kiezen er gewoon voor om die stad veel maakbaarder te maken, veel beheersbaarder. Dat is hun ideologie, zonder daar cijfers aan te koppelen. Ik weet niet of ik het ermee eens ben. Inderdaad, journalistiek is het lastig om ze daarop af te rekenen. Maar dat is natuurlijk wel een ideologie die ze mogen hebben.
Maar het is eens. Maar landelijk in Den Haag is het op dit moment GroenLinks Partij van de Arbeid zeer kritisch op Rob Jetten met de woningbouwplannen. Omdat hij 10 steden beloofd heeft. En de vraag is of dat in het coalitieakkoord terug te lezen is.
Nee, dat
uiteindelijk
is het
niet. Uiteindelijk moeten steden gaan leveren. Dorpen, gemeentes moeten gaan leveren. Om ook aan die rijksambitie te voldoen.
Ik vind de aantallen discussie gewoon best wel dom.
Maar je hebt toch gewoon woningen nodig?
Nee, maar er is juist een keer discussie nodig over wat voor woningen en waar en hoogbouw of laagbouw en doorstroming en waar moeten mensen dan in doorstromen? Wat mij vooral opviel is dat
Mabarki was heel pragmatisch, stond overal voor open, had geen taboes. Elk idee van rechts zei hij van ja, daar kunnen we naar kijken. Terwijl Zita Pels natuurlijk heel activistisch daar zat. Ze dropte nog een bommetje, ik weet niet of we daarover gaan hebben. Maar dan denk ik van, waar stem je nou op? Want zeker in dit debat was dat verschil zo gewoon houding.
Hij beweegt mee.
Hij doet super pragmatisch. Met hem is over alles te praten. Nou, onder andere over Pels niet.
De duurzaamheidsambities heb je dan onder andere over.
Alles. Als idee dat hij op tafel kwam, stond hij voor open.
Zei van, ja, wij willen met de duurzaamheidsambities gewoon de Nederlandse norm vanuit het Rijk hier hanteren ook. Want Amsterdam vraagt wat meer. Toen zei Soefin Barkin dat, ja, daar kunnen we over praten met elkaar. Terwijl Zita Pels zegt, nee, die heb ik hier voor een reden ingevoerd.
Maar jongens, dit is toch totaal de tactiek van PvdA en GroenLinks in deze. En Barkin als de man die kan onderhandelen, daarmee kan je praten. En GroenLinks, de activist. Ik bedoel, dit hebben ze met elkaar afgesproken, afgesteld. Dit is ook wat bij ze past. Marijn, je gaat ervoor zitten om te zeggen. Wat wil je zeggen?
Zou kunnen, maar weet je wat volgens mij ook een tactiek is?
Nou.
Dat hele 40-40-20 bleek ook tijdens het debat, er wordt helemaal niet gehaald. Waarschijnlijk als je het aanpast, ga je meer sociale huur bouwen, omdat er meer van de grond komt. Nee. Maar zij zetten hier volgens mij zo erg op in, 40-40-20, zodat ze straks het kunnen weggeven, de onderhandelingen kunnen zeggen van, oh, ja, we hadden het zo graag gehouden, maar dit gaat naar D66 of de VVD.
Dit is natuurlijk de woningbouwcijfers voor mensen die dat niet weten. 40 sociaal, 40 middenhuur, 20 duur. En afgelopen jaar is er 30 sociaal gebouwd. In de praktijk blijkt gewoon dat aantal van 40 sociaal ook al niet te halen is binnen de plannen die je hebt in de stad.
Nee, het is allemaal heel ingewikkeld. En volgens mij krijg je ook, ja, het, nou ja, jongens, het is.
Zullen we nog heel even naar een Soefin Mabarki? Die staat toch altijd wel bekend als een statig bestuurder. Maar ook af en toe.
We hebben hem al gehoord net in de intro, hè? We kunnen hem nog een keer laten afspelen.
Maar hij probeert dan ook af en toe grappen te maken en of dat altijd lukt.
Wij zeggen ook, laten we eens kijken hoe we die. Nou, gewoon goed, dat is volgens mij prima.
Ja.
Het moet allemaal beter.
Daar gaan de huwelijksproblemen weer. Ja.
Nee hoor, dat gaat in een gezond huwelijk zo. Heb je zeker geen ervaring mee, hè, nog?
Nou. Onder de gordel.
Ja, ik vond deze nog wel meevallen. Dit was echt best grappig in de zaal. Je hoort het niet. Ik heb een beetje. Hebben jullie dat interview met Ad Melkert nog ooit teruggeluisterd en teruggezien? Dat is een hele documentaire van Ad Melkert gemaakt. En toen heeft hij de verkiezingen verloren. Toen zat hij daar aan die tafel bij.
Natuurlijk.
En toen zat hij helemaal zuur daar. Maar eigenlijk, als je alleen hoort wat hij zegt, was het best zinnig en grappig en logisch. Nou, niet grappig, maar logisch. Maar zijn hele uiterlijke verschijn viel heel erg tegen. Dat had ik als ik dingen terugluister, kijk ik daar toch anders naar. Deze grap vond ik best kunnen. Ik moest best wel lachen. Iedereen moest lachen. Maar later op de avond, ja, toen lag Sietse Rijpkemaal een beetje. Die kwam ook niet echt lekker uit het debat wederom. Ja, toen maakte hij ook echt een flauwe grap. Dat ik ook zei, dit moet je niet doen. Tenminste, dat ik het zei, dat ik dat dacht.
Het was de roast inderdaad al Zita Pels van GroenLinks.
Ja, want die was natuurlijk, die loopt deze hele verkiezingen. Een aanklacht tegen huisjesmelkers. Er was ook een. Ze zouden ook een convenant, zeg ik dat goed, ondertekenen voor nieuwe woningen met de investeerders. Nou, dat is geklapt op dat moment. Dus ja, Zita Pels kwam in de hol van de leeuw. Zat ze daar. En ze kraamde zich weerig, denk ik. Samen met Havelaar en. Moet ik nog. Havelaar, Zita Pels en Melanie van Horst was zij, denk ik, de beste in het debat. En we hebben daar ook een fragment van.
GroenLinks wil graag de komende jaren dat nog veel verder uitbreiden. En de komende periode langs 20.000 huizen. Huizen gaan, één voor één aankloppen om te checken of daar de huurregels wel gehanteerd worden.
En in de tussentijd.
En in de tussentijd, want dat gaat natuurlijk even duren, gaan wij ook als GroenLinks een huisjesmelker hotline openen.
Ook nog.
Ja, waar mensen zich kunnen melden. Want er wordt zoveel misbruik gemaakt van
mensen. Dit is toch weer polarisering puur zang. Dit is toch weer, nu polariseert hij weer. Het gaat om 1,5%. Bijna iedereen in deze zaal doet eerlijk werk. U gaat 20.000 huizen langs, u gaat ze hotline starten. Dat is allemaal weer polariserend.
Ja, ook hier weer, hè, dan hoor je Sietse Rijpkema, denk je eigenlijk, oh, dit is best wel sterk, hoe je hier debatteert. Maar het leuke was van Zita Pels, die vroeg daarvoor aan al die lijsttrekkers, ik weet niet of dat nu hoorde, maar die vroeg, zijn jullie ook tegen huisjesmelkers? En toen knikten ze allemaal ja. En toen daarna kwam die hotline en daarna moest de hele zaal heel erg lachen, toch Marijn? Hoe ervoer jij dat?
Nee, verontwaardiging, die worden woedend.
Precies. Ja, dat was het meer van, maar lachend in de zin van, oh, wat moet je, kijk er nou wat ze nu weer doet, weer polariseren. En ik vond dat echt ook zo slecht van het debat. Dat je dat hele debat ging overpolariseren. En eigenlijk ging het alleen maar over
Zita Pels. Dat was de grap van het debat. Dat hebben we volgens mij nog niet uitgelegd. Een van de stellingen was dat eigenlijk Zita Pels enorm aan het polariseren is door steeds over huisjesmelkers te praten. Van kijk hoe wij worden weggezet als branche, als slechte personen.
Ja, en vervolgens krijgen ze er allemaal vragen over. De hele rechts mag erop inhakken. Maar geen één keer wordt de vraag gesteld aan die andere partijen. Maar vinden jullie ook niet dat de investeerders daar een keer naar zichzelf kunnen kijken? Vinden jullie ook niet dat daar iets moet gebeuren?
Het gaat ook over het begrip van wat is een huisjesmelker nog? Zijn pensioenfondsen dat nu ook dan?
Nee, volgens mij zij legden zelf uit dat ze dat er niet mee bedoelden. Ja.
Dan
waarbij je absoluut vraagtekens kan stellen in haar vorm. Want zij kiest heel erg een sowieso, polarisatie aan zich is helemaal niet erg, want dat hoort bij een debat. Debat is polarisatie. Het gaat erover hoe ver
polarisatie
polariseren.
Gaat ook over gewoon dat mensen totaal langs elkaar heen gaan leven en heel wantrouwend en de sociale cohesie onder druk staat. Polarisatie is wel wat breder dan dat.
Het is breder dan dat, maar in principe hoort het bij het debat om te polariseren, zeker in verkiezingstijd. En dan om deze stelling daar neer te leggen, puur tegen haar, vond ik wel echt een beetje een zwakte bot van het debat.
Dan Daan Wijnands van de VVD.
Die was er ook. Die zit toch af en toe in een moeilijke positie. Want hij wil constructief richting de eventueel college deelname. En toen kreeg hij wel terug van landelijk hebben jullie ons uitgesloten. Wij doen dat andersom niet. Maar de kans is heel klein dat het lukt. Maar dan kan hij ook minder stevig misschien erin.
Dat is ook een leuke one-liner van Embarkie trouwens. Dat deed hij heel goed. Ja.
Wat mij opvalt bij Wijnands deze campagne. En dat is eigenlijk iets wat ik hem wil meegeven richting de slotdebatten. Hij is heel grappig, vind ik. Het is ook potverwijte ketel, maar hij kan het niet laten om als er een grapje te maken is, ook als die voorzet van heel ver komt, hij maakt hem. Ja. Als hij moet kiezen tussen ga ik een one-liner en mijn punt maken, of ga ik dat grapje maken dat zich nu aandient, gaat hij voor het grapje. Ja. En ik hoop dat een podcast leuker is, maar ik denk in een debat dat je misschien op een gegeven moment toch minder grapjes moet gaan maken en meer gewoon de serieuze politicus moet gaan
spelen. Bij de VU, waar Parool ook een debat had deze week, daar werkte het heel goed. Het was echt heel, hoe die daar met de studenten, dat was echt perfect. Werkte het totaal niet. Hij werd echt ondersneeuwd, ook door Rogier Havelaar, die echt monoloog aan het voeren was over hoe het allemaal wel werkte in de wereld. Ja, hij kwam daar net. Hij zei zelf vond dat hij het redelijk deed. En ook daar een fragment van.
Er zijn hier twee partijen die gratuite sprookjes verkondigen. Ten eerste GroenLinks. Nu wil je in het programma 12 miljoen stoppen met uit het verenigingsfonds halen. GroenLinks heeft de afgelopen 8 jaar 400 miljoen uit het verenigingsfonds gehaald. Weet je wat je daarmee had kunnen doen? Sociale huur bouwen. Maar dat wilde je niet. Je hebt ermee theaters gebouwd en leuke dingen voor linkse mensen gedaan. Als je echt meer sociale huur had willen bouwen, dan had je die uitnames gestopt. De tweede partij met gratuite sprookjes is D66. D66 heeft de afgelopen 8 jaar in het college gezeten en heeft niks anders gedaan dan getekend bij het linkse kruisje als het gaat om links woonbeleid. Dus nu durf je kritiek te hebben, maar wees dan ook een vent of een vrouw. En na de verkiezingen ga je niet in zee met GroenLinks.
7500
woningen. Want we hebben dezelfde
woningen.
Ellende de komende 4 jaar.
Oké, ik ga eerst naar Rogier Havelaar. Dan...
Misschien om het een beetje af te sluiten. Kijk, dit is de Daan Wijnands, denk ik, die je in debatten nodig hebt. Gewoon scherp, dat zie je ook in de raad vaak. Kan niet goed, hij deed het ook wel echt aardig. Maar inderdaad, tegenover Havelaar zal hij zich ook moeten afzetten.
Dan moeten we dat nog terug gaan zien in de peilingen.
Wat ik nog wel leuk vond, mijn Barkie was hier dus. Maar die was er vanwege onze podcast, begreep ik. Want eerst stond Bastiaan Minderhout, hun woningbouwwoordvoerder van de afgelopen 4 jaar, aangemeld voor dit debat. En opeens kwam Sofia Mabarki zelf. Het schijnt dat onze aankondiging van vorige week daar de reden toe was.
Ja, het was ook wel beter dat hij er was. Want Bastiaan Minderhout gezien bij de dakloos debat. Het was prima, maar niet. Je hebt dan wel echt de lijsttrekker nodig.
De voorspelling.
Volgens mij is dat niet meer dan een aanname en een voorspelling. Dat weten we nog helemaal niet.
Ja, tot slot gaan we even voorspellen en ook even de balans opmaken. David doet al heel snel zijn laptop open, want jij hebt de administratie gedaan.
Ja, kijk, we kregen deze week de feedback. Jongens, waarom horen we nooit iets terug van jullie voorspellingen? Nou, laten we met één voorspelling beginnen. De 7500 woningen, toevallig deze week binnengehaald. Nicola, jij hebt een puntje, want jij zei dat het gaat niet gehaald worden. Marijn zei, was overtuigend in het college, jawel. En ik zei, nee, net niet. Ik dacht, is zo 7000? Nou, weet je... Puntje voor jou.
Nou, punt. Gewoon echt een punt.
Wim Belen, die staan nog open, zie ik. ICL, kunstfabriek, daar hebben we nog steeds niks over. ICL, hebben we nog steeds niks over gehoord. Hè? De tijd begint te tikken.
Scherpere vergunning hebben ze nu, toch?
Ja, dan hebben we nog hoeveel huilende mensen bij de laatste raad. Nou, we zagen er ongeveer 3, maar weet je, we wisten het niet zeker. Dus geen punt voor mij, want jij zei 36, Nicolai, dat gaan we niet doen.
Zijn 36?
Nee, Nicolai zei dat. God. Jij zei er 8, Marijn. Klacht, ja, 21, presidium, met Carle Kabamba, lang geleden. Ik heb het Carle gevraagd. Nee, er is geen brief gekomen. Het is gewoon nee waarvan akte mantel der liefde. Puntje voor Marijn en voor mij. En dan, wat gaat er gebeuren bij het woondebat waar we net naar hebben geluisterd? Marijn zei handschoenen uit, want er was een clash. Zou er komen tussen Melanie van der Horst en Pels?
Nee.
Dat is niet gebeurd. David zei, het gaat over Marcel Melis. Is ook niet gebeurd. Maar Nicolai en Barkie blijft het gematigde bidden. Niet hard van leer.
Ja, dit is wel waar. Hij beweegt met iedereen mee. Dus weer een punt voor Nicolai.
Ja, ja, en dan, ja, ik heb heel veel ook even niet genoemd. Dan is de tussenstand. Marijn staat op 9 punten. Nicolai staat op 10 punten. En David staat op 11 punten. Het blijft spannend, jongens. Het kan nog alle kanten op.
En in de tussentijd is PvdA op Polymarket weer helemaal bovenaan. Met 44% tegen 40. Oh.
Dan gaan we deze week voorspellen hoeveel zetels het CDA gaat halen.
Want onze Jezus, de priester in de kerk.
De Messias, de verlosser.
De man die ons vertelt hoe het leven in elkaar zit. De nieuwe Marjolein Moorman. Het CDA. Ze doen het oprecht best goed in de campagne. Hij doet het goed. Hij won ook het ondernemersdebat, zoals ik zei. Hoeveel zetels gaat hij nou uitkomen? Hij peilt nog steeds op 1. Voor het debat is het goed. Maar peilingen, ja, je moet wel stemmen winnen. Ik zeg dat hij dat er nog wel iets gaat gebeuren bij hem. En dat hij misschien wel 3 of 2?
Ik zeg 2.
Zeg jij 2? Jij wil voor die punten gaan nu, hè? Ik zeg 3 dan.
Ik zeg 1.
Zo.
Jongens, wat gaan jullie doen dit weekend, Nicolai? Wat ga jij doen?
Ik heb gewoon echt even niet zoveel dit weekend. Ik ga even lekker met vrienden afspreken, wat lekker eten en bomen planten.
En jij,
bomen
planten.
Ik ga maar, I'm gonna practice my English in Londen, hè? Heb ik dan de flight to London? Up
fly
and down.
To London? Yes, yes, wat afstand.
€300 with the train en €50 with the plane.
Ik ga ook de Telegraaf hier het morele geweten.
Ik ga tuinieren en ik ga een extra boom planten, want ik schaam me kapot voor mensen die dit doen.
Maar maandag ben ik er weer bij het Joods debat en mogelijk ook het expert debat. Kan niet moeten kiezen. Ik denk het Joods debat.
En Marijn?
Kermis in het Westerpark.
Leuk. Heel veel plezier en doei, doei. Tot volgende week. Doei doei.